Ik vind het een voorrecht dat ik hier mag zijn vandaag. Toen Marloes mij vroeg of ik wou spreken hier, toen dacht ik van ja, zal ik dat doen? Maar God maakte duidelijk dat ik het wel moest doen. En dan ben je zo bezig en dan ben je aan het bewegen. En zoals we hier zongen, Heer, maak ons rein, maak ons zuiver. Het is zo heerlijk als je God zo aan het bidden bent. Als je zo dicht bij God bent. Als je zijn aanwezigheid voelt. Of die naast je staat. Of die zijn arm om je schouders slaat. Of die het optilt boven iedere situatie. Zijn liefde laat hij voelen. En toen ik bezig was om te beginnen voor deze predikatie. En ik was 's ochtends... Sloeg ik de Bijbel los, een dag nadat Marloes me gevraagd had. En toen las ik, Israëls hoop is op God. En je bent verder dagenlang later bezig weer opnieuw met het woord. En ik denk, oh ja, die psalm wil ik terugvinden. Israëls hoop is op God, staat nergens in de Bijbel. En ik had het gelezen in psalm 30. Ik had het gelezen. Israëls hoop is op God. Het stond er niet. Ik snapte er niks van op dat moment. Maar dan ga je zoeken. Ik ben de hele Bijbel doorgewaaid, denk ik. Ik had onderhand 29 versen. Die gingen over Israël of over hoop. Maar het was niet het vers wat ik zocht. En ik vind dat twee versen heel mooi. Dat was psalm 33... Vers 22, laat uw goede tierenheid over ons zijn, Heere, zoals wij hopen. Zijn goede tierenheid over ons heen. En die ging naar Hebreeën 11. Ik heb een nieuwe Bijbel, dus de blaadjes zitten nog een beetje aan elkaar. Het is moeilijk te vinden soms. Wat een gezoek, hè? Ik kan het zo gewoon niet losslaan. Ik had er een bandje bij gelegd. In ieder geval, geloof, hoop. Zonder geloof is er geen hoop. Zonder hoop is er geen liefde. Maar juist door die geloof, hoop, hebben we een zekerheid. Een zekerheid in Jezus Christus. Een zekerheid in God dat Hij bij ons is. Dat Hij ons leidt, dat Hij ons bestuurt. Hij is onze hoop, Hij is onze zekerheid. Het thema was Jezus, hoop voor de wereld. De aardse hoop is eigenlijk geen hoop. Hè? Als je gewoon naar het aardse denken gaat kijken, is hoop geen hoop. Als je nou kijkt naar Limburg, ze hopen dat de dijken niet doorbreken. Maar het is geen zekerheid. Ze weten helemaal niet zeker of het gebeurt. Ze zijn bang dat ze doorbreken. Ik was als kind op zondagschool zat. Dan kreeg je een briefje met kerst. En dan moest je invullen wat je graag wou krijgen. En dan mocht je drie dingen invullen. En hetgene wat je het liefste had bovenaan. En dan hoopte je dat je dat kreeg. Maar het was geen zekerheid. Maar als God spreekt. Als God begint te spreken. Dan hebben we zekerheid. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Het staat vast, het staat als een rots zo vast. Het is onbewegelijk. Als God spreekt, dan gebeurt het. En de hele Bijbel laat ons zien de zekerheid naar God. Als God spreekt, die hoop die Hij neerlegt. Hij heeft gesproken dat Hij weer zou komen, dat Hij zou komen op de wolken. Dat Hij zal komen voor ons allemaal. Dat Hij zal komen ons opnemen in zijn heerlijkheid, in zijn... Oh, het is fantastisch. Maar dat is een zekerheid. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Het gebeurt. Of het nou in ons leven gebeurt. Of dat onze kinderen het meemaken. Of onze kleinkinderen het meemaken. Dat weet ik niet. Maar het is een zekerheid. Het gebeurt. Hij komt weder. God heeft het beloofd. Zo had God beloofd dat de Messias zou komen aan het volk Israël. Het was misgegaan in de hof. Ze waren in die zonde terechtgekomen. God had ze uit de hof gedaan, maar had één belofte laten gegeven. Dat de Messias zou komen. Dat de Messias hun zou geopenbaard worden. En dan moeten ze 4000 jaar is die hoop in hun. En die hoop hebben ze niet losgelaten. Die hoop hebben ze vastgehouden. 4000 jaar. Ze zijn door hoogtes gegaan. Ze zijn door dieptes gegaan. Van alles is er op ze afgekomen. Ze kwamen in Egypte in gevangenschap. Ze kwamen onder slavernij. Maar hun hoop stond vast. Hun hoop was onwrikbaar. De Messias zou komen. En daar waren ze zo zeker van. En daar keken ze naar uit. En dan had God ook beloofd dat er een man zou komen. Die zou roepen in de woestijn. En dan staat er in Lucas 1. Dat kan ik denk ik wel vinden. Ik zei nog tegen Ria, ik zag de oude Bijbel meenemen, die is makkelijker. Dat zien we Zacharias die aan het werk is in de tempel. En dan staat er verscheen hem een engel van de Heere, die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring. Vrees overviel hem, maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. Uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren en u zult zijn naam geven, Johannes geven. En geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken. Hij zal vanaf de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren. Nou, dat is wat hier gezegd werd tegen Zacharias. Hij was oud. Zijn vrouw was oud. En dan zegt hij, hoe kan het nou? Mijn vrouw is oud. Ze kan helemaal geen kinderen meer krijgen. En dan zegt God, hij zal geboren worden. Er zal een zoon komen. Er zal een zoon komen. Hij zal mij dienen. Hij zal voor mij gaan. Hij zal voor mij spreken. Ik heb hem geroepen dan. Vanaf de moederschoot af. Vanaf de moederschoot af roep ik hem. Vanaf de moederschoot af zal hij gaan. Dat moet je eens indenken. Hè? Als je oud bent en geen kinderen meer kunt krijgen. Vrouwen die door de overgang al heen zijn. En God zegt van, je bent misschien 80 jaar, je zal een zoon krijgen. Zie je eigen al lopen achter een kinderwagen. Dat is wat. En hier, op hun hoge leeftijd, werd er gezegd, je zal een zoon baren. En hij zal mij dienen, hij zal voor mij gaan. Dit moet fantastisch. Elisabeth was het een fantastisch iets, want de schaamte werd van eraf genomen. Want het was een schaamte in Israël als je geen kinderen had. En de schaamte werd weggenomen. En dan wordt Johannes geboren. En hij wordt opgevoed. En er was ontzettend veel wijsheid in hem. Er was zoveel wijsheid in hem. Toen hij ging de woestijn in om te prediken, waren de mensen verbaasd over zijn wijsheid. De mensen waren verbaasd over hoe God door hem sprak, hoe God hem gebruikte. En het begint gelijk de mensen te denken dat ze de Messias zien. Want er staat er in hoofdstuk 3, vanaf vers 15 en 16... En toen het volk in afwachting was en alle in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was. Hij had zo een wijs woord. Hij durfde van alles te spreken en ze gingen denken dat hij al die Messias was. Dat hij het was die zou komen. dat hij het was die hun zou leiden. En dan zegt hij, nee, denk dat maar niet. Degene die na mij komt, die zal u dopen met geest en met vuur. Dit is wat daar gebeurt. Want Johannes was nog aan het praten. Hij was nog bezig. En dan ziet hij in de verte Jezus komen. Moet je je voorstellen, hè? Hij ziet Jezus komen. En hij wist gelijk dat dat de Zoon van de Almachtige God was. Hij voelde het, hij ervaarde het, hij wist het gewoon. En die komt naar het water en zegt, ik wil gedoopt worden. Ja, zegt Johannes, bekijk het even, dat kan ik helemaal niet doen. Ik kan nog niet eens je schoenen losmaken. En Jezus zegt, ik wil gedoopt worden. En wat dan gebeurt, hè, als Jezus gaat daar het water in. En met alle die daar vergaderen, want er staat dat er velen waren die gelijk met hem gedoopt werden. Hij kwam het water uit. En toen staat er, hij was in gebed. Hij was in gebed met de Vader. Hij was in relatie met boven. Eigenlijk dacht ik bij mij, hij was aan het vragen, Vader, waar gaan we nou naartoe? Hoe moet ik nou verder? Hoe moet ik nou doorwandelen? En met dat hij aan het bidden is, gaat de hemel open. Moet je denken wat daar gebeurd is op dat moment. Voor al die omstanders die daar waren. In één keer gaat die hemel los. En dan komt die duif, de Heilige Geest in de vorm van die duif op Jezus. En dan klinkt die stem. En iedereen die hoorde die stem. Deze is mijn geliefde zoon in welke ik een welbehagen heb. Op dat moment maakte God bekend dat dat zijn zoon was. Op dat moment zegt God eigenlijk, hoor hem. Hoor naar zijn stem. Volg hem. Luister naar hem. Doe naar wat hij spreekt. Hij is mijn zoon. Hij is die Messias die komen zou. En ik denk dat die mensen die er waren, die dat hoorden, dat ook doorverteld hebben. Want dat hebben ze nooit voor zich gehouden. Want zo ging het. Ze hadden geen mobiele telefoon. Hè? Dat werd mondeling doorgegeven. Dus je moet rekenen wat daar gebeurde. Jezus, de hoop voor de wereld, werd daar geboren. Of werd daar gedoopt. Die ontstond daar. En dan moet Jezus eigenlijk nog een hele weg gaan. En dat viel me voor het eerst op toen ik het las. Je leest veel in de Bijbel. Maar dit had ik eigenlijk voor het eerst, viel het me pas op. Dat hij de woestijn ingeleid werd. Maar 40 dagen verzocht werd. Ik stond altijd bij die 3 verzoekingen stil. Nooit aan gedacht dat hij 40 dagen verzocht werd. Het was niet een klein stukje. Nee, 40 dagen lang viel de Satan hem aan. 40 dagen lang. Ging er van alles over hem heen. En ik weet niet wat uw woestijn is. Ik weet niet. Wij gaan allemaal de woestijnen heen. De wereld is een woestijn. Maar ook in ons hart is soms een woestijn. Soms raak je vertwijfeld. Soms raak je de weg kwijt. Soms denk je van, Heer, waar bent u? Ik weet niet of u dat kent. Maar soms denk je, Heer, waar bent u? Waarom hoort u mij niet? Waarom ziet u mij niet? Waarom, ik vertrouw toch op u, maar u lijkt zo ver weg. Johannes had precies hetzelfde. Johannes zat in die gevangenis en hij ging vreselijk twijfelen. Hij liet zijn discipelen naar de Heer gaan van, ben jij het wel? Ben jij wel die zoon? Ben je wel die Messias die komen zou? Ben je wel die zoon van God? Hij ging twijfelen. Hoe vaak komt twijfel niet in ons hart binnen? Hoe vaak worden we niet ondersteboven gehaald door twijfel? Hoe vaak zien we het niet en denken we, Heer, waar bent u? Wat is nou uw plan? Wat is nou uw wil? Wat is nou de weg die u met ons wil gaan? Heer, er is zoveel pijn. En dan wordt Jezus ook nog een keer door die woestijn heen geleid dan. En aan het eind dat die Satan komt om het te verzoeken van, hé, hey, zeg dan tegen die steen, word brood, hè? U bent toch de zoon van God? Satan wist dat hij de zoon van God was. En dan zegt de Heer van, nee hoor, je zult alleen leven bij het levende brood, Jezus, bij het levende brood wat de Vader geeft. Jezus werd aangevallen op allerlei manieren. Begeerte van het vlees kwam daar. Van eet toch, maak toch van die steen brood. En hij zei nee, ik zal alleen leven bij het levende woord, bij Jezus, bij mijn Vader. En ik heb niks met jou te doen. En als het me toch zal hongeren, nou dan opent de Heer, mijn Vader, de hemel. En dan laat die manna neerdalen. Hij zal voor me zorgen. En daar mogen wij ook op vertrouwen. Wij mogen daar zo op vertrouwen dat God ons leidt door iedere situatie heen. Waar we ook maar in terechtkomen. En als hij uit die woestijn komt. Hij was vol van de Heilige Geest die woestijn ingegaan. Vol. Niet een klein stukje, vol. En als ik daarnaar kijk, dan denk ik, wij zijn ook. Soms vragen we, Heer, meer van uw geest, meer van uw geest. Maar dat kan eigenlijk helemaal niet meer komen, want God heeft ons volheid van de Heilige Geest gegeven. Want toen hij opvier, voordat hij opvier naar de hemel, had hij gezegd, ik zal u mijn geest zenden. Die zal u leiden in alle waarheid. Hij zei niet van, nou, ik geef de ene persoon 10%. De andere geef ik 20%, de andere krijgt 80%. Nee, we krijgen allemaal de volheid van de geest, waardoor God ons leidt, waardoor God ons wil helpen, door iedere situatie heen. Er is geen situatie waar God ons niet doorheen wil halen. Want als we maar vertrouwen op hem. En dan, als Jezus uit die woestijn komt, dan is hij in Nazareth. En daar hebben de mensen ontzettend veel eerbied eigenlijk voor hem. Want het woord wat hij spreekt, daar staan ze achter. Ze eren hem eigenlijk. En als hij in de synagoge komt, dan geven ze hem de boekrol. Dan geven ze hem de boekrol en dan om te lezen. En dat wordt alleen maar gegeven aan iemand die ze als leraar zien. Iemand die ze als een rabbi zien. Dus ze zagen Jezus wel degelijk als een leraar en een rabbi. En hij begon te lezen. En dan staat er in Jesaja 61. Ik heb alles hier door elkaar gegooid hoor. De geest des Heren is op mij. De geest des Heren is op mij. Heden is dit schriftwoord aan u vervuld, zegt hij. Hè? Even kijken, ik zal het uit Lucas lezen. Lucas 4. Zijn gewoonte de dag van de Sabbat naar de synagoge. Hij stond op om te lezen. En dan werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij opgestaan had, vond hij een plaats waar geschreven stond. De geest des Heren is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen wie gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlading te prediken. En aan blinden het gezichtsvermogen. En om aan verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. De geest des Heren is op mij, zei hij. Dus hij maakte zich weer bekend als de Zoon van God. De geest des Heren is op mij. Hij, die door alles heen is gegaan. Hij, zijn liefde was zo groot. Hij heeft alles vervuld. Hij heeft de gevangenen vrijgemaakt. Hij heeft blinden laten zien. Hij heeft doven laten horen. Hij is opgevaren naar de hemel. En als de discipelen opkijken, zegt hij, alzo zal ik wederkomen. Maar wat zegt dit schriftwoord ons? Wat zegt het ons? Wij zijn kinderen van de Almachtige God. We zijn kinderen van de Allerhoogste. Hij heeft ons gekocht met zijn bloed. Hij heeft ons betaald met zijn bloed. Hij heeft ons vrijgezet door zijn bloed. Zijn liefde was zo groot van de Vader dat hij zijn zoon zond voor u en voor mij. De liefde die parallel staat. En zijn relatie met God was zo krachtig dat hij alles wat hij deed, pakte hij uit de Vader. Zo is die relatie die wij met God mogen hebben, met Jezus Christus, zo krachtig kan die zijn. Als het was vol zijn van het woord van hem, van de Almachtige. Als dat woord door ons heen gaat stromen. Als dat woord vast in ons is. Dan kunnen we bergen verzetten. Dan kunnen we tegen de berg zeggen, neem je op en werp je in de zee. Gods woord. Hij zegt, dan zegt hij gewoon de geest des Heren is op mij. Wij zijn ingeënt in die wijnstok Jezus Christus. Wij zijn één plant geworden met hem. De eenheid, de verbondenheid, die is zo sterk. Dat als de geest des Heren op hem was, is die geest des Heren op ons. Want hetgene van Jezus stroomt door ons heen. Want we zijn één plant met hem. En als de geest van hem door ons heen stroomt. Als dit woord van hem door ons heen stroomt. Mogen wij een stroom zijn in deze wereld. Mogen wij gevangenissen openen. Blinden laten zien. En het is niet altijd makkelijk. En soms denk je ook. Ik vind het zo fantastisch met die Alpha cursus die gaat komen dan. Hoe in onze stad. Hoe God bezig is. God wil ons allemaal gebruiken. Als zijn instrument. Zoals een chirurg instrumenten gebruikt. Zo wil God ons gebruiken. En het is gewoon heerlijk. Als je weet dat God dichtbij je is. Ik heb een belevenis gehad. Ik was, dat is 15 of 18 jaar geleden. Ik viel van het dak af. Ik viel van het dak op een balkon en ik had mijn ruggenwerven gebroken. En ik kom bij het Radboud ziekenhuis, je ligt er plat in het bed. Ik heb anderhalve week plat moeten liggen. Met de been iets omhoog voordat ik geopereerd kon worden. En dan lig je daar in dat bed en dan het enige wat ik zag was het plafond. En na 2-3 dagen, ik leer rustig, in één keer schoot ik in een lift omhoog. En ik weet niet hoe ik het beleefd heb. Of het in het lichaam of buiten het lichaam was, net zoals Paulus zegt, beleefd heb. En ik kwam in de troonzaal van God. Ik zag daar hem zitten op de troon. Een groot licht omhoog heen, maar het licht verblindde mij niet. Maar ik zag de contouren van die er zat. En hij begon tegen me te spreken. En aan het eind gaf hij me goud. Hij zei, hier heb je goud en ga het uitdelen. Je mag dit gaan uitdelen. En ik was weer terug. En toen zag ik dat ik het aan het uitdelen was. En ik deelde goud uit. En na een tijdje keek ik over mijn schouder. En toen zag ik dat bij sommige mensen dat goud fantastisch was geworden. Het blonk en ik was blij. Ik was zo blij dat dat goud blonk. En in één keer zie ik bij mensen dat het goud tussen de vingers wegliep als modder. En ik werd zo bedroefd. En in één keer was ik weer terug in die troonzaal. En toen zei God tegen me, waarom ben je zo bedroefd? Ik zei, nou heb u me goud gegeven om uit te delen. En ik ben het aan het uitdelen en het wordt modder. Sommigen niet en dan wordt het prachtiger. En toen zei God ook, dat doet mij ook zeer. Maar daar moet je niet op letten. Soms worden wij zo vertwijfeld. Dan denk je, ik zie niks. Ik zie niks van wat ik doe. Maar God zegt, daar moet je niet op letten. Je hoeft alleen maar uit te delen. Je hoeft alleen maar het goud uit te delen. Deel dit uit. En wat er mee gebeurt, daar moet je niet op letten. Het kan je pijn doen, maar je moet er niet op letten. Het is hun vrije keus. In Thessalonicens 2 staat vers 10. En met alle misleiding van ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat ze de liefde en de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Wij mogen uitdelen. Wij mogen de liefde en de waarheid van God uitdelen. En wat de mensen mee doen, dat is hun keus. En God heeft me ermee bemoedigd eigenlijk, want één of twee dagen later kwam er een zuster binnen in mijn kamer. En die begon en zei ze, ik snap het niet. Je ligt hier plat op de rug in je eentje in de kamer. Je ziet niks, je hoort niks, je kunt niet bewegen. En je bent blij. En je hebt vreugde. Hoe kan dat nou? Ik zei, maar ik ben niet alleen. God is bij me. En ze keek me aan en we kregen een kort gesprek. En toen zei ze op dat, ja, het is toch wel fijn dat je ergens steun aan hebt. Ik zei, maar die steun is er ook voor jou. Want God houdt van je. God kijkt ook naar jou. Je hoeft je alleen maar je hart aan hem te geven. Hij verlangt daarna om ook jou tot zich te trekken. En ik zag haar nadenken. En al nadenkend liep ze de kamer uit. Ik denk, Heer, dank je, ik heb goud mogen geven. Een andere plek had ik, ik zou nooit meer aan het werk komen. En 6 maanden later was ik aan het werk. En ik kwam bij een klant op de Alterveer. En er zaten 2 oude vrouwen die waren aan het praten over een nicht die ontzettend veel pijn had. Die ontzettend veel pijn had en ziek was en de doktoren konden niets doen. En ze zaten te praten dat ze haar zouden sturen naar een occulte praktijk. En God begon tegen mij te spreken. Hé, Gerrit-Jan, jij hebt het antwoord. Ik zei, ja, maar ik ben aan het werk. Ja, maar jij hebt het antwoord. Kom op. Ja, maar heer, wat zou mijn baas zeggen? Zie je wat er binnenkomt? Angst. Angst voor mensen, angst voor wat er zal gebeuren, angst voor de situatie. En God zei, maar jij hebt het antwoord. Nou, als God begon iets harder te praten, hoor, nou, dan ga je wel luisteren, maar goed. Ik ben opgestaan. Ik ben er naartoe gelopen en gezegd, ik heb jullie gesprek gehoord. Ik heb gehoord dat jullie die nicht naar die dokter zo willen sturen. En ik zei, ik weet niet of u gelooft, maar ik geloof in God. En ik ben ze gaan uitleggen wat ze van plan waren. En die ogen van hun werden steeds groter. En aan het eind van het gesprek zei ze, ja, we geloven wel in God, maar dit is ons nooit verteld. We zijn nooit gewaarschuwd hiervoor, voor zoiets. Dank je wel. We zullen onze nichten niet heen sturen. Nou, mijn dag kon niet meer kapot, want ik had goud uitgedeeld en het goud was goud gebleven. En wij, God heeft ons geroepen om goud uit te delen. Wij mogen die uitdelers zijn van die liefde van God. God heeft de wereld zo lief, dat hij zijn zoon zond voor u, voor mij, voor iedereen. En wij mogen daar deel van uitmaken. We mogen deel uitmaken van die liefde van God om uit te delen, om door te geven wat hij ons gegeven heeft. En dat mensen terugkeren. Terugkeren naar God. En misschien bevind je je in een woestijn. Misschien is er een woestijn in je binnenste. Jezus kwam in de kracht van de geest uit de woestijn. En ik geloof als wij ons totaal overgeven aan God, zullen we in de kracht van de geest verder gaan. En misschien zit je in de woestijn van twijfel. Is dat twijfel? Misschien in je hart over alles. Over de grootheid van God. Over het woord. Over hoe kan dit nou? Soms, er kan ook pijn in je hart zijn. Voor wat je aan is gedaan. Dan zit je zo in een woestijn van pijn. Mensen hebben je dingen aangedaan die zo zeer doen, dat je eigenlijk alles om je heen donker is. En waar je de uitkomst niet ziet. En dan zegt God, vergeef. Ik was aan het kruis, zei hij. Ik was aan het kruis en ze hadden mij pijn gedaan. Ze hadden de nagels door mijn handen geslagen en de voeten. En ik koos ervoor om te vergeven. Want ik zei, Vader, vergeef het hun. En dat is eigenlijk wat God tegen ons zegt. Kies ervoor om te vergeven. Kies ervoor om te vergeven, want ik wil je gebruiken. En ik zie, je zult uit je woestijn komen. En er zal een kracht op je zijn, omdat je uit je situatie komt. Omdat je boven de situatie uitstapt. De situatie die je naar beneden trekt. Soms kun je misschien zelf iemand pijn hebben gedaan. Misschien moet je om vergeving vragen. Om je vrij te zetten. Misschien weet de ander het niet, maar moet je God om vergeving vragen. Om je te reinigen door je bloed. Want God wil ons reinigen, God wil ons heiligen. Hij wil ons vrijzetten. Opdat wij kunnen zijn die lichtpaal, die vuurtoren. Die om mensen veilig binnen te halen. Ik ben de hoop voor de wereld, zeg God. Ik ben de hoop voor de wereld. Maar door jullie heen wil ik de hoop laten gaan naar de wereld. En wil ik zichtbaar maken in de wereld. Opdat de wereld mij ziet. Omdat de wereld mij neemt. Aanneemt. En dat ik bij woning bij ze kan maken. God verlangt ernaar. Om u en mij te gebruiken. Als instrumenten in zijn hand. Ja? Goed. En dat ervaar ik. En tijdens het spreken ervaarde ik weet niet of er iemand in deze zaal is of die kijkt op dit moment, die diep in de pijn zit met zijn ouders. En al heel lang geen contact heeft met de ouders. En die pijn is zo diep. En God zegt, vergeef het, kom bij mij. Geef het aan mij. Ik wil je eruit leiden. Ik wil je halen uit je woestijn. Ik wil je vrijzetten. Geef het aan mij. Kies ervoor om je ouders te vergeven. En je zult in de vrijheid staan. En je zult in de glorie van mij wandelen. En je zult mijn kracht ervaren. En je zult de uitdeler zijn.
Dankjewel.